Haar besluit staat vast. Niemand lijkt er iets aan te kunnen veranderen. Het advies van iedereen is duidelijk. Accepteer dat je huwelijk voorbij is. Ik gruw ervan om dit op te schrijven, maar mijn verstand zegt dat ze gelijk hebben. Mijn trouwring heb ik deze week afgedaan. Ik hikte er enorm tegenaan, maar op het moment dat ik het deed, aan het eind van een lang telefoongesprek met mijn zus, voelde ik me rustig. Een soort opluchting na maanden stress. Een huwelijk van 19 jaar is voorbij. Het laatste jaar was verschrikkelijk, maar in de 18 jaar ervoor heb ik veel moois gekregen. Je luistert naar Gebroken Gelofte, een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland. Ik ben Daniel Gillissen, 45 jaar en 5 jaar geleden gescheiden. Ik ben 19 jaar getrouwd geweest en heb 6 kinderen. Echtscheiding is een live event dat elke vezel van je leven raakt. Het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. Onder christenen neemt het aantal scheidingen toe. In deze podcastserie ga ik vanuit mijn ervaring in gesprek met een relatietherapeut, mediators, christenen die gescheiden zijn, dominees die echtscheiding in hun kerk begeleiden en een kind van gescheiden ouders. Zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Na de introductie op scheiden in de vorige aflevering ga ik nu in gesprek met 2 ervaringsdeskundigen. Christenen die gescheiden zijn. Hoe komt het zover? Wat voel je als je de knoop doorhakt dat je wil scheiden? Of om te horen dat de ander geen liefde meer voor je voelt? Hoe reageren kinderen, familie, kerkgenoten? En op welke manier krijg je je leven weer op de rit? En hoe houd je contact met je ex? Voor dit gesprek zijn Mirjam Muis en Roel van Herwijnen aangeschoven. Welkom.
Dankjewel.
Moedig dat jullie hierover willen praten, want dat zien vele gescheidenen niet zitten, heb ik gemerkt in de voorbereiding. En waarom werken jullie met deze podcast mee?
Nou, jij belde hem op. Ik vond die vraag op zich ook wel mooi. En na 7 jaar, zeg maar, eens terugkijken op mijn eigen situatie, zeg maar, vond ik ook wel interessant. En ik denk dat het ook interessant kan zijn voor mensen die, hetzij in een scheiding, zich begeven, zeg maar. Of gescheiden zijn. Dus zodoende.
Ja, waarom ik meewerk? Omdat ik het belangrijk vind. Maar ik vind het doodeng om mee te werken. Maar ik heb eigenlijk altijd gebruik gemaakt van het podium dat ik kreeg. Ik heb veel geschreven, veel gesproken. Veel mensen kennen me. Ik heb wel eens veel van mezelf laten zien daarin. En ik vond eigenlijk dat ik ook dit moest laten zien.
Wat maakt het moeilijk voor jou om hier te zitten?
Het gaat over een heel kwetsbaar stuk van mezelf. Over iets wat niet goed gegaan is in mijn leven. En waarin ik dan ook nog eens een keer zelf een heel groot aandeel in heb. Waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Mijn ex, mijn kinderen. Inderdaad, precies zoals je dat in je intro ook vertelt. Ja, dat raakt hen allemaal. Dus ook alles wat ik hier zeg, raakt hen ook. En dat maakt het ook moeilijk om iets te zeggen eigenlijk. Ik was altijd gewend om, ja, ik sprak altijd en dat deed ik altijd heel gemakkelijk. Maar het ging over mezelf, of het ging over mijn geloof. Ja, het ging over mij, vanuit mij. En dat raakte veel minder mensen dan dit.
Ja, dat herken ik wel. Kijk, met name zeg maar wat je noemt ten aanzien van de kinderen. Ja, die hebben er nooit voor gekozen, zeg maar. Dus die hebben ook in zekere zin niet voor zo'n interview gekozen. En het is altijd zoeken van hoe doe je kinderen recht, maar ook hoe doe je omgeving recht. En dat maakt het wel iets wat spannend.
En we gaan in deze podcast het proces van scheiden langs. Maar om te beginnen, Rolf, jij hebt goed nieuws, want jij bent net opnieuw getrouwd.
Ja, dat klopt.
Hoe was dat?
Nou, dat was een hele bijzondere ervaring. We zijn half januari getrouwd. En dat kan ik iedereen toewensen, zeg maar, die ooit in een scheiding terechtkomen is. Dat je uiteindelijk weer de liefde mag vinden. En ik ben daar zeer gelukkig mee.
Je bent dus eerder getrouwd geweest. Hoeveel jaar getrouwd ben je geweest?
Ja, formeel 23 jaar. Maar na 22 jaar, zeg maar, kwam de aanzegging dat het zou stoppen. En ik was in die periode, zat ik al in een forse burn-out. En ja, dat werd er niet beter op, moet ik zeggen.
En je hebt kinderen?
Ja, we hebben 4 kinderen. En die hebben natuurlijk allemaal hun eigen crisis, zeg maar, gehad na onze eigen crisis, ja.
Mirjam, mensen kunnen jou kennen als de bekende dominee Mirjam Kollestaart.
Wat doet het met je om je naam te veranderen?
Ja, dat is een beetje dubbel. Ik heb er altijd heel erg aan gehecht toen ik nog getrouwd was om mijn dubbele naam te gebruiken. Dus als ik het over mezelf had, dan was ik altijd dominee Mirjam Kollestaart-Muis. Ergens zegt dat dus ook iets over mij en over hoe ik naar mijn huwelijk keek. Omdat ik dat stukje van mezelf wel heel kostbaar vond. En ik het dus ook, daarmee gaf ik ook voor mezelf wel eigenlijk aan dat ik het best ingewikkeld vond om getrouwd te zijn. Tegelijkertijd, mijn predikantschap en mijn huwelijk, dat liep een soort van gelijk op. Het is allebei in 2003 begonnen. En na 17 jaar stopte ik als gemeentepredikant. Na 20 jaar stopte ons huwelijk ook. Ja. Dus ik hoefde niet zo heel erg te wennen aan mijn eigen naam weer te gebruiken. Maar wel het feit dat ik overal nog steeds bekend ben als dominee Mirjam Kollestaart. Ja, dat klopt. Als je mij natuurlijk op internet opzoekt, dan is het altijd met Kollestaart. En ja, dat vind ik lastig.
Je bent minder dan een jaar geleden gescheiden.
Ja.
Hoe was jouw laatste jaar?
Nou, dat was eigenlijk laatste anderhalf jaar. En een laatste anderhalf jaar was dan ook weer het uiteinde van een al heel veel lange proces. Uiteindelijk is de scheiding uitgesproken half juni 2023. En ik heb in het voorjaar van 2022 tegen mijn ex gezegd dat ik geen toekomst meer zag in ons huwelijk. En daar waren al weken van wat stilzwijgen aan vooraf gegaan. Dat er eigenlijk al geen contact meer tussen ons was. En hij uiteindelijk vroeg van wat er aan de hand was. En ik zei dat ik geen toekomst meer zag in ons huwelijk. En dit keer ook echt geen hoop meer had. Waar ik het andere keren daar nog wel een wegen zag, nu niet meer. Voor mezelf was toen wel helder van dit kan ik ook echt niet meer volhouden. Dit wil ik ook niet meer volhouden. Voor hem was dat anders en hij wilde niet scheiden. Dus daar volgden maanden op van een voortdurend stilzwijgen. Er was gewoon geen contact meer tussen ons, behalve het hoogst noodzakelijke over de kinderen. Ja, dat heeft geduurd tot in het najaar van datzelfde jaar. Ook omdat ik niet wist hoe ik moest scheiden en of ik dat zou kunnen. Hoe ik dat de kinderen moest vertellen.
En hoe kwam het dan toch zover? Dat je dacht, ja, nu is het onontkoombaar.
We hebben 5 kinderen. In de leeftijd van 10 tot en met 19. De oudste die had op dat moment eigenlijk al geen contact meer met zijn vader. Terwijl we allemaal wel in hetzelfde huis woonden. Dus hij wist hoe ik erin stond en dat ik ook wilde scheiden. De tweede zoon had ik dat ook al min of meer verteld rond de zomervakantie. Dus die twee wisten het eigenlijk al wel. De jongste 3 kinderen wist ik gewoon niet hoe ik het vertellen moest. Uiteindelijk zijn ze er zelf een soort van achtergekomen. Was in een weekend en ik kreeg gigantische ruzie met mijn ex. En dat had ik eigenlijk nooit, want we praten gewoon niet meer met elkaar. En die ruzie liep zo hoog op dat de kinderen van boven naar beneden kwamen om te vragen wat er aan de hand was en of we gingen scheiden. En mijn dochter met name die deed dat eigenlijk altijd. Als er een keertje een woordwisseling was, die hoefde nog niet eens heftig te zijn, dan was het altijd van gaan jullie uit elkaar? Dus op dat moment vroeg zij ook weer van gaan jullie uit elkaar? En toen zij denkt dat mijn ex het was, die zei dat ik dat wilde, ja. De jongste was daar niet bij, die heb ik toen de volgende dag verteld. Maar in dat weekend werd ook bekend dat ik een heel intensief contact had gehad met een man mij uit de kerkelijke gemeente. Zijn vrouw was daar achter gekomen. Maar goed, bij ons was het kwaad al geschied, zeg maar. En ik had al gezegd dat ik wilde scheiden. Daar veranderde dit ook weer niks meer aan eigenlijk. Nee.
Ja, dat zijn heftige, maar bepaalde punten voor heel wat gescheiden ook weer herkenbaar, denk ik, een bepaalde manier van hoe dat bij jou en bij jullie is gegaan. Maar Rolf, hoe verliep jouw laatste jaar dat je getrouwd was?
In dat laatste deel, zeg maar, liep het steeds stroever en liep het steeds lastiger, zeg maar, om elkaar nog echt te bereiken. En het ging nog een beetje van gesprek naar gesprek toe. En in ieder geval vanuit mezelf sprekend, zeg maar, in de hoop dat het, zeg maar, nog wat zou bewerken, zeg maar. En dat heeft niet zo mogen zijn. En dat kwam uiteindelijk, zeg maar, in een soort stilstand terecht. En uiteindelijk begin 2017, denk ik. Gaf mijn ex-vrouw zeg maar aan van, nou, ik kan dit niet langer, zeg maar. En ik hou niet genoeg van jou om dit huwelijk voor te zetten. Nou, en dat was voor mij dan weer een hele behoorlijke inslag. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook wel van, ja, ik denk dat ik ook veel te angstig gehecht was, zeg maar, aan haar. Zeker in die fase. Nou goed, en vervolgens hebben we, zeg maar, dat de kinderen ook verteld. Ja, dan moet je ze zowel en zorg nemen voor jezelf, maar ook zorg nemen voor je kinderen. En dat vond ik wel een lastige klus, zeg maar, in die tijd.
Je zei al even, Mirjam, dat het moeilijk is om hierover te praten. Juist omdat het zoveel anderen ook aangaat. Dat geldt ook voor ons alle drie natuurlijk. Dat onze exen hier niet bij zijn. En we wel praten over ons huwelijk. Wat iets van samen was. Hoe kijken jullie daarnaar? Dat inderdaad, dat we dat zonder hen hierover praten.
Ja, weet je, ik vind het altijd wel belangrijk om heel duidelijk te maken, zeg maar, dat je ieder je eigen perspectief hebt vanuit
ons kant van het verhaal, zeg maar. Er zit altijd er is meer te vertellen dan dat. Maar het geeft wel inzicht over hoe het mis kan lopen, zeg maar.
Ja.
Ik vind het wel mooi dat jij zegt dat je dan over beide perspectieven. Terwijl ik het wel een lastige vind om mijn perspectief te vertellen. Juist omdat er heel veel over mij gepraat is. Schaadt dus ook mijn kinderen.
Ja.
Mijn kinderen horen dat ook. En ik ook een beetje het gevoel heb dat ik niet zoveel recht van spreken heb om mijn perspectief te vertellen.
Omdat jij degene bent geweest die dat besloten heeft.
Ja.
Ja, maar er is altijd een goede reden, denk ik, dat je iets beslist uiteindelijk. En dat is ook nooit zomaar.
Nee, dat klopt. Maar ja, dat wil niet iedereen horen. Of missen. Ja. Dat gevoel heb ik dan. Ja.
Maar is het inderdaad omdat in de christelijke wereld het nogal wat ingewikkelder is met het idee van je blijft bij elkaar en als er eentje besluit die knoop door te hakken, zoals ik aan het begin van deze aflevering zei, die heeft dan een soort de schuld.
Ja, en dat is denk ik bij mij nog versterkt door het feit dat er een andere man een rol speelde. Terwijl dat voor mij niet zo was, maar omdat het wel gelijktijdig was, andere mensen trekken daar dan toch snel hun conclusies over. Ja.
Dus is het makkelijker voor degene die het overkomt, tussen aanhalingstekens, om zijn verhaal te vertellen dan in dit geval voor jou?
Ja, dat gevoel heb ik dan. Ja.
Ja, en ik denk dat zeg maar, als ik voor mezelf spreek, zeg maar, zeker in het begin, het is lekkerder om zeg maar, uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt, hè, verlaten te worden dan iemand te verlaten. Als je dan vanuit dat good, bad idee, zeg maar, kijkt. Tegelijkertijd is het ook een manier om dan niet in je eigen spiegel te kijken. En ik denk dat wel, als ik nu na 7 jaar, dat zeg maar geleden is, die scheiding, terugkijk over een situatie, dan heb je allebei een aandeel in een relatie. En wat is mijn aandeel? Daar ga ik over. En natuurlijk heb ik ook aandeel. Net zo goed als dat mijn ex een aandeel heeft.
Precies, je weet nu dat het inderdaad niet alleen aan haar lag.
Ja, dat zou heel bijzonder zijn als ik dat zou gaan vertellen na 7 jaar. Dan heb ik een heel groot bord van mijn kop.
Nou, laten we bij het begin beginnen. Hè. Mirjam, hoe ben jij je huwelijk ingestapt?
Ja, nou, er was liefde. Maar dat was ook vooral rationele liefde. Als ik terugkijk, en dat heb ik gedurende ons huwelijk ook altijd gedaan. En dat wist mijn ex ook. En dat was ook wel het pijnlijke van ons huwelijk. Was dat ik er niet met volle overtuiging ingestapt ben. In die zin dat wij 2 jaar verkering gehad hebben. En ik ook in onze verkeringstijd met regelmaat gedacht heb, dit moet ik niet doen. En toch heb ik volgehouden. Ik denk dat toen de tijd ook uit angst was. Angst om alleen te blijven. Angst om niet geliefd te zijn. Dus ik ben niet met een roze bril het huwelijk ingestapt.
Maar zeg je dan achteraf dat ik nooit moet doen?
Ja, dat dacht ik toen al.
Is het ook niet een soort achteraf rechtvaardigen van het feit dat je gescheiden bent?
Nee, want dat dacht ik al. Dat dacht ik in mijn verkeringstijd, heb ik dat gedacht. Kort na ons huwelijk heb ik het gedacht. Zo kwam dat iedere keer weer terug. Ergens wist ik mezelf iedere keer weer opnieuw te sussen met het feit dat ik een keuze gemaakt had en dat ik daarvoor moest gaan. En dat het beter zou kunnen worden. Die hoop heb ik ook altijd gehad. Ik het verlangen om dat het beter zou worden. Maar ik heb denk ik daarmee mezelf ook wel een beetje voor de gek gehouden.
Want je zei net van, het is een rationele keuze geweest, zeg maar. Ja. Zeg je dan nu van, ja, mijn angst was eigenlijk sterker dan mijn liefde?
Ja, dat betekent dus ook dat ik, als ik kijk, natuurlijk is het altijd makkelijk om terug te kijken. Maar ik had op dat moment ook geen andere keuze kunnen maken.
Want?
Omdat ik zo in elkaar zat op dat moment. En,
omdat die angst eigenlijk veroorzaakte dat je dus die kant wel op ging, zeg maar.
Maar als je dan nu terugkijkt, hè, in mijn intro zeg ik heb 18 mooie jaren gehad en het laatste jaar was verschrikkelijk. Hoe kijk jij dan terug naar op je huwelijk?
Ja, dan is dat natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel geweest. Zeker niet. Nee, er zijn hele, ook hele leuke periodes geweest. Daar zijn ook best hele goede tijden geweest. Maar heel eerlijk, ik weet ze nu niet zo goed meer. En misschien komt dat ook omdat het nog te vers is. En ik vooral het gemis en de pijn en het verdriet en de eenzaamheid, dat overheerst nu nog. Maar het moeten goede tijden geweest zijn. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
Hoe is het voor jou, Rolf, als je terugkijkt op je huwelijk?
Nou, ik ben zeer enthousiast erin gestapt.
Je was wel heel overtuigd.
Ik was wel heel overtuigd, ja, zeker. Maar goed, kijk, dat is ook wel weer interessant. Als ik aan mijn kinderen vraag van hoe kijken jullie terug, zeg maar, op die periode, dan komt er ook niet zo heel veel positiefs. Terwijl ik heb zeker wel heel mooie momenten liggen in ons huwelijk. Ook pittige momenten. We hebben bijvoorbeeld samen een kindje verloren, zeg maar. Dat geeft best wel heel veel dynamiek, zeg maar. En dat gaat ook niet in de koude kleren zitten. Ook niet later, zeg maar. Dus dat doet mee, zeg maar, in een heel huwelijk. Net zo goed als dat het nu meedoet in mijn leven, zeg maar, dat ik een scheiding achter de rug heb. Maar goed, ik heb zeker wel een mooie terugblik ook op vakanties en op allerlei momenten, zeg maar, rond kerst. En die bewaar ik ook wel als goede herinneringen, zeg maar. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik, zeg maar, alleen maar negatief zou spreken over een huwelijk waar vier kinderen, zeg maar, gewoon nog springlevend uit voort zijn gekomen. Dus,
Nou, dat herken ik wel. Ik denk, ja, wij hebben vijf kinderen en die komen er ook niet zomaar. Dus dat,
nee,
klopt.
Nee, voor de kinderen is misschien ook wel belangrijk dat je ook iets weet van mooie herinneringen die er zijn geweest tussen jullie als ouders.
Ja, ja, want anders dan zou je hen daarmee ook disqualificeren. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde.
Nee. Maar ik ben wel eens nieuwsgierig, want jij zei net van 17 jaar eigenlijk een gelukkig huwelijk gehad. En dan het laatste
18
jaar,
zou ik denken zelfs.
Ja. 18 jaar een gelukkig huwelijk en dan een jaar, zeg maar, minder.
Ik ben er denk ik ook vol overgave ingestapt. Helemaal verliefd. Ik denk dat ik hele gewoon goede jaren heb gehad. En dat we het heel goed hadden met elkaar. Tegelijk denk ik dat het, maar dat is een beetje invulling achteraf, waar ik dus niet heel goed weet wat daar nou precies gebeurd is. Maar dat het voor haar wel een soort was, ja, waar ben ik een beetje gebleven in dat hele, in dit huwelijk. En dat ik dat zelf niet zo in de gaten had. Dus dat voor haar de ruimte kleiner werd en voor mij groter, zonder dat ik dat wilde of zonder dat ik dat zo in de gaten had of daarop stuurde, maar dat gebeurde. En daar, nou ja, dat zij daar niet altijd de woorden aan gaf en ik niet goed heb opgelet of heb gevraagd van, hey, maar hoe gaat het nou echt met jou? En hoe zit jij er nou in? Ik word ook wel een beetje bij jou, bij Mirjam, dat het op een gegeven moment ontploft het gewoon. Het kan niet langer. En dan gaat het ook soms, ja, heel hard en een beetje ongecontroleerd, loopt het dan mis. Dan kun je het niet meer een beetje op een normale manier afronden, maar dan explodeert het.
Ja.
Maar dan ben ik wel benieuwd naar waar ontstonden die barstjes, dat je merkte van, dit loopt echt niet goed.
Die barsten waren er denk ik al wel vrij snel. Ik heb natuurlijk echt ook wel in die afgelopen 20 jaar gewoon constant naar mezelf ook gekeken. En als ik dan terugkijk, dan zie ik ook wel dat het heel erg veel te maken heeft met het proces waarin ik zelf gezeten heb in de afgelopen 20 jaar. En dat is natuurlijk gewoon een persoonlijkheidsontwikkeling die je doormaakt, die elk mens doormaakt. Maar die bij mij denk ik wel een beetje ingewikkeld was. Ik heb daar in de krant natuurlijk ook uitgebreid over geschreven, over de rootsreis die ik gemaakt heb en de zoektocht naar mijn biologische familie. En ik weet dat mensen dat ook wel om mij heen zeiden van, ja, dat komt natuurlijk omdat ze geadopteerd is. Nou, dat kan ik niet helemaal ontkennen. Ik denk dat er wel degelijk bij mij dat er altijd een rol heeft gespeeld. Het feit dat ik door mijn biologische familie in de steek gelaten ben. Dat ik afgestaan ben. Dat ik altijd zoek naar, naar liefde. Maar dat ook niet gemakkelijk kan ontvangen. Dat ik mezelf jarenlang heb aangepast. Altijd aan de mensen om mij heen. Om hun liefde maar te verdienen. Zonder dat ik eigenlijk zelf wist wie ik was. Op een gegeven moment kwam ik eenmaal in een fase van mijn leven terecht. Waarin ik wel op zoek ging naar wie ik was. Maar ik heb dat proces niet goed gelijktijdig met mijn ex kunnen lopen. Dat proces. En dan raak je de verbinding kwijt. Ik denk dat ik dat wel redelijk snel gevoeld heb. Dat zo ging. Maar toen nog niet stabiel genoeg was in mijn eigen persoonlijkheid. Om dat tijd te kunnen keren. Dus dat is alleen maar groter geworden, die afstand.
Kon je er geen woorden aan geven in die tijd ook naar hem toe?
Nee, de eerste keren niet. De eerste keren dat misging, had ik denk ik zelf nog niet door waar dat echt vandaan kwam. Want dat was nog voordat ik op zoek ging naar mijn biologische familie. Dus toen hadden we nog niet zo heel veel kinderen en waren ze nog heel klein. En had ik dat zelf ook niet goed door waar dat vandaan kwam. Dus het heeft voor mijzelf echt jaren gekost. Voor ik daar voor mezelf wat meer duidelijkheid had. Maar kon ik daar in die tussentijd dus eigenlijk niet met hem over spreken. Eigenlijk met niemand. Dat lukte mij gewoon niet. Ik kon er zelf geen woorden aan geven. En dan is het te laat.
Ja, dit laat dus heel erg zien inderdaad dat het ook een proces van jezelf is. Maar wat er gewoon op dat moment helemaal niet mogelijk is om daar die woorden aan te geven die wel noodzakelijk zouden zijn om het samen te beleven. En die verbinding weer te herstellen. Maar het is gewoon geen optie op dat moment.
Nee, het is gewoon geen optie. En ik had de woorden ook niet. En als ik woorden had, dan was het eigenlijk nooit wat ik echt wilde zeggen.
En hoe kaart je het op een gegeven moment dan wel aan? Dat je echt zegt, wij zijn echt elkaar aan het kwijtraken of kwijtgeraakt al.
Ja, de eerste keer kon ik dat denk ik nog wel, kon ik dat nog wel vertellen. Daarna werd het langzamerhand voelbaar. Jij vertelde net dat je dat niet merkte. Het werd niet gezegd en je merkte het ook niet. Bij ons was dat wel merkbaar. Ik trok me terug, werd stiller. Ik zocht de verbinding niet meer. Ja, wij leefden langs elkaar heen. En dat kan je natuurlijk een hele tijd verbergen als je kleine kinderen in huis hebt rondlopen en je allebei druk bent met je werk. Maar op een gegeven moment wordt dat merkbaar en zichtbaar.
Zijn jullie in relatietherapie geweest?
Ja, verschillende keren. Relatietherapie, maar ook zelf in therapie. Afzonderlijk van elkaar. Verschillende keren.
Rolf, heb jij relatietherapie gedaan met je ex?
Ja, vrij lang. 3,5 jaar of zo. Of drie jaar. Ik weet niet precies, iets in die trant. Ik vond dat wel heel inzichtgevend, zeg maar. Want ik denk wel dat wij steeds meer in de gaten hadden, zeg maar, hoe ons patroon in elkaar stak. Doordat ik een beetje de claim erop legde, trok zij terug. En dat patroon, zeg maar, daar hebben we wel ook wel hard aan gewerkt, denk ik.
Dat herken ik wel, inderdaad. Maar ook, dan heb je het patroon inzichtelijk.
Ja.
Maar je kunt niet meer opnieuw beginnen of zo, lijkt wel.
Ja.
Dus dat is mij nooit echt helemaal gelukt.
Dus geen reset mogelijk?
Nee. Terwijl je dat, dat wilde ik oprecht. En ik heb het ook lang geloofd dat dat kon.
Ja.
Ik dacht, als ik dat begrijp, dan kan ik mijn best ervoor doen om dat op een zo goed mogelijke manier te laten slagen. En dat ik dan niet van die ander hou, dat gevoel er niet is, dat is dan jammer. Maar dat is misschien niet zo heel erg belangrijk. Want dat samenleven als ouders van je gezin is belangrijker. Dat dacht ik. En ik dacht, als ik dan snap hoe dat werkt en ik kan dat, dan komt dat gevoel misschien later er nog wel weer bij.
Maar zo werkt het niet?
Nee, het is me niet gelukt. Nee.
En speelt dan nog de belofte die je elkaar hebt gedaan inderdaad een rol?
Ja, ik kan me echt nog herinneren dat ik nachten, ik ging altijd heel erg laat naar bed toe. Dat ik dan in de tuin stond en naar de sterrenhemel keek. En dan was het zo'n heldere nacht. En dan schreeuwde ik het in gedachten uit naar God. Dat ik ook tegen hem zei van, ik weet dat u het kan en geef me alsjeblieft nieuwe liefde. Dat is echt zo lang mijn gebed geweest.
Uitzien naar een godswonder.
Ja. En soms dacht ik dat het er was, maar... Nee, het was het niet. Dan dacht ik van, ja, ik heb mezelf gewoon weer voor de gek gehouden. Mezelf weer aan de kant geschoven en net gedaan alsof.
Dan moet je op een gegeven moment dus je kinderen te gaan vertellen. Of jullie kinderen te gaan vertellen. Hoe ging dat? Want bij mij was het by far de meest bizarre wat ik ooit gedaan heb.
Nou ja, ik moet zeggen, dat waardeer ik wel in mijn ex-vrouw, zeg maar. Dat ze, nadat ze het mij had verteld, hebben we het samen doorgesproken hoe we het de kinderen zouden vertellen. En dat is heel open en eerlijk, zeg maar, zo ook verteld. Dat het haar niet lukte, zeg maar, om van papa te houden. Dat gaf natuurlijk wel gelijk een enorme dynamiek, zeg maar, toen het verteld werd. En het was heel bizar, want de dag erop was het natuurlijk eigenlijk een feit. En voelde het voor mij ook, zeg maar, alsof de ziel uit het gezin was verdwenen. Een soort ontheemd gevoel. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben. Maar het was merkbaar in het hele huis.
Zagen jullie kinderen het aankomen of niet?
Nee, niet in die zin. Kijk, mijn oudste die had ook wel, net als dat jouw oudste twee, zeg maar, een idee ervan hadden. Die had ook wel vaker gevraagd van, gaan jullie scheiden? En dan was het antwoord stevast nee. Dus die voelde zich heel erg, als het ware, onrechtvaardig behandeld. Want die had zoiets van, ja, altijd maar zeggen dat het niet zo was. En dan nu wel, weet je wel. Maar goed, en uiteindelijk, iedereen had wel een soort schok. Met name de jongste twee, die waren bijna ontroostbaar op dat moment.
Hoe reageerden bij jou de kinderen, Mirjam?
Ja, nou ja, ik zei al, de oudste die had op dat moment eigenlijk al geen contact meer met zijn vader. Dus die was vooral heel erg opgelucht. Die wilde ook eigenlijk dat dat al veel eerder was gebeurd. De tweede is wat stiller en laat zich er niet zo heel erg over uit. Was wel heel verdrietig. Maar die wist natuurlijk al een paar maanden dat dat eraan zat te komen. Het feit dat wij uit elkaar gingen, dat heb ik later ook nog wel aan ze gevraagd. Dat was niet het moeilijkste voor hen, nee. Omdat ze eigenlijk het allemaal wel een beetje aanvoelden komen. En dat komt natuurlijk omdat wij al maanden... Ja, ik noem het altijd een soort koude oorlog was bij ons thuis. Ik sliep al maanden op de bank. Dus ja, dat was natuurlijk ook zichtbaar en merkbaar voor de kinderen. Ja.
Ja, de ziel was er al een beetje was er al uit.
Ja, allang. Ja.
Is er dan ook één moment dat jullie echt samen of een van beiden de knoop doorhakt? Nu is het afgelopen.
Nou, in mijn geval was het zo dat wij zaten dus wat langer in therapie. Dat ging steeds meer naar een soort dieptepunt. En op een gegeven moment, toen heb ik zelf eigenlijk duidelijkheid gevraagd. Zo van, joh, je hebt aangegeven dat je het lastig vindt. Maar je bent niet duidelijk, zeg maar, over of je nog door wilt gaan of niet. En ik heb die duidelijkheid wel nodig. En toen zei zij van, oké, daar wil ik dan echt voor gaan zitten om die vraag te beantwoorden. En uiteindelijk, geloof na een week of anderhalve week, weet niet precies, toen heeft ze uiteindelijk aangegeven van, ik zie dit niet langer zitten en ik stop.
Dat hangt wel even boven je hoofd dan. Dat is opvallend.
Ja. Ja, dat was een soort wachtkamergevoel, ja. Ja.
Ben ik nog goed genoeg?
Ja, ben ik goed genoeg, ja. Maar dat gevoel, dat was al veel langer aan de gang. Want dat ben ik goed genoeg. Ik weet niet zeker of ik dat zo zou vertalen. Maar wel, wat jij net ook zei, Mirjam, van geliefd zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een soort bazaal verlangen van een mens, denk ik.
Ja, en dat voel je denk ik ook echt wel, dat die liefde op een gegeven moment er niet meer is.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen dat mijn ex dat niet gevoeld heeft. Nou.
Nee, precies. Ja. En dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ja. Tegelijkertijd, ja, ik bracht het altijd een beetje zo van, ik heb dat gevoel, zeg maar. En tegelijkertijd is het voor jou enorm nagevoel dat je, als het ware, niet dat gevoel hebt van, ik hou van je. Kunnen we daar niet een soort deal mee maken, zeg maar, zolang die kinderen nog jong zijn. Maar goed, daar red je het natuurlijk ook niet op. Het is een soort brandstof die er niet is.
Voor de kinderen bij elkaar blijven, dat slaat uiteindelijk nergens op.
Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik vind wel, zeg maar, kinderen zijn wel het middelpunt van je belang. Maar goed, ergens dan houdt het wel op. Als je dat niet kan volbrengen, zeg maar. Er moet wel iets zijn om met elkaar door te kunnen, denk ik.
Ik heb het heel lang gedacht, hoor, dat ik voor de kinderen bij elkaar moest blijven en kon blijven. Ik dacht altijd van, nou, dat niet alleen. Ik dacht ook altijd van als onze kinderen maar groot genoeg worden. Misschien zometeen allemaal de deur uit zijn. Dat we dan in een rustiger vaarwater komen. Minder conflicten hebben. En dat het ons dan lukt.
Om het wel weer voor elkaar
om
te krijgen.
Dan weer samen te leven. Dat dacht ik altijd.
Ja.
Maar ja goed. Het is natuurlijk niet helemaal realistisch. Als je jongste op dat moment 8, 9, 10 is. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dan duurt dat nog echt heel erg lang. Maar tegelijkertijd, jij vroeg net Daniel, is er dan een moment waarop je die knoop doorhakt? Ik denk dat als mijn ex niet in dat voorjaar van 2022 aan mij had gevraagd hoe het ervoor stond met onze relatie, dat ik dan niks gezegd zou hebben. Dus het is dat hij het mij expliciet vroeg op dat moment, dat ik wel moest antwoorden en ik ook op dat moment er niet meer onderuit wilde, maar ik had het uit mezelf niet gezegd. Het ligt niet helemaal in mijn aard om er dan zelf actief mee te stoppen. Dus ik heb ergens denk ik ook een soort trigger nodig om die beslissing uit te kunnen spreken. Want dat is doodeng, hè? Want op het moment dat ik uitsprak dat ik geen toekomst meer in ons huwelijk zag, dan krijg je een soort sneeuwbaleffect. Waarvan je niet kan overzien waar dat eindigt en wat het allemaal teweeg brengt en wat voor schade erbij komt kijken.
Nee, en ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt, zeg maar, van wat het is om uiteindelijk te zeggen, ik wil scheiden, ik wil niet door.
Ja.
En ook voor diegene die dat dus uitspreekt.
Ja. Ja, want je weet niet wat je ontketent. Nee.
En het moet misschien ook wel losgemaakt worden. Ik bedoel, die ervaring heb ik zelf. Ja. Jij hebt die ervaring. En Rolf, jij vroeg ook aan je ex van, ik wil weten hoe het ermee staat.
Ja, klopt.
Wanneer heb jij je trouwring afgedaan?
Die trouwring die heb ik eigenlijk op advies van een soort coach heb ik die afgedaan. Ik woonde zeg maar op dat moment bij mensen zeg maar in huis. En we kregen gewoon een gesprek daarover. En toen vroeg hij aan mij van, ik zie dat je je trouwring nog om hebt. Ik zei ja. Ik zeg, want ik wil niet echt scheiden. Nee, zei hij, maar je bent wel gescheiden. En dat was heel confronterend. En toen heb ik de volgende dag heb ik hem pas afgedaan. En toen heb ik het laten zien aan hem. En ik wist ook helemaal niet wat ik met zo'n trouwring moest doen. Moet je zo'n ding nou in de zee gooien? Of verkoop je dat, krijg je er €320 voor? Weet je wel, zoiets. En uiteindelijk heb ik een kruis van gemaakt. En die heb ik om mijn hals gehangen. En dat was voor mij een soort van symbolisch. Van, we zijn met z'n drieën gestart. God, zij en ik. En ik ga met z'n tweeën nog verder. En heel bizar, maar de week dat ik een relatie kreeg met mijn vrouw, ging ik naar Noorwegen toe. En ik ben op een gekke manier met een klimtocht ben ik die ketting verloren. En die ligt daar ergens op de bergen, zeg maar. En ik vond het ook weer een soort heel symbolisch dat ik dacht van wauw, ja, ik heb hem ook niet meer nodig. Het is nu een soort van ook afgerond, zeg maar. En het heeft zijn tijd gediend. Ja.
Bijna te mooi om waar te zijn, ja. Rolf. Ja. Ja. Wanneer heb jij je trouwring afgedaan, Mirjam?
Ik denk dat ik hem na, zeg maar vanaf het moment dat we het verteld hadden aan de kinderen, dat ik hem nog zeker 3 maanden omgehad heb. Als je er nu zo naar vraagt, weet ik eigenlijk niet zo goed meer waarom ik dat nou niet eerder gedaan heb.
Want je kan ook denken, ik wil er
zo snel mogelijk vanaf.
Juist.
Ja, ik denk dat ik dat een beetje respectloos vond, ook ten opzichte van de kinderen. Ik zei al eerder in het gesprek dat ik het ook lastig vind, omdat ik degene ben geweest die de knoop doorhakte om niet verder te gaan met het huwelijk. Ik was degene die een andere man gezoend had. Dus ik heb me eigenlijk in al die maanden ook ergens zo klein mogelijk gemaakt en zo onopvallend mogelijk proberen te leven en zo min mogelijk aanstoot willen geven. Ik denk dat ook een rol speelde.
Heb je in je proces van scheiding houvast aan je geloof gehad?
In de tijd voordat ik een beslissing nam en uitsprak dat ik geen toekomst meer in ons huwelijk zag en in de maanden daarna, vond ik geloven heel ingewikkeld. En bij mij werkt het dan zo dat dat slaat dan naar binnen. Dus dan denk ik dat het aan mezelf ligt. Dat het mijn schuld is. Dat ik geen liefde verdien. Maar dat heeft dan ook direct invloed op mijn relatie met God. Dus God zal dan ook wel niet meer van mij houden. En ik ben het niet waard om van gehouden te worden. Niet door mensen en niet door God. Dus mijn geloven wordt dan heel rationeel. Omdat ik daar wel aan vast wil houden. En ik het ook op mijn goede momenten ook echt van overtuigd ben en het voel en het geloof. Maar op dat soort momenten kan ik dat niet ervaren. Dus dan verval ik terug op een heel rationeel geloof. En ik heb me vooral heel erg vastgehouden aan wat Job zegt. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat heeft mij houvast gegeven.
En komt het weer terug? Het emotionele binnen het geloof?
Ja, maar dat vind ik ook heel erg lastig. Want dat brengt me ook gelijk weer constant van mijn stuk. Nu dus ook weer. Dus heel lang heb ik ook, zeker in de tijd dat we nog in dat proces van scheiden waren en met de mediator aan het praten waren, en er gewoon heel veel stress was over, ga ik het zo meteen wel in mijn eentje redden met de kinderen? Kan ik in mijn huis blijven? Kan ik het allemaal betalen? Allemaal dat soort praktische stress, zeg maar. Ja, moest ik mezelf ook gewoon staande houden en moest ik mezelf groot houden. En was er gewoon geen ruimte voor kwetsbaarheid en voor gevoel. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Dus was er ook geen ruimte om God toe te laten. Dat is daarna wel weer een stukje een beetje komt dat terug. Maar dat vind ik nog steeds niet makkelijk, nee.
Hoe was het voor jou, Rolf? Geloof en scheiden.
In die tijd had ik heel weinig ervaring van God. Ik geloofde wel dat hij er was, maar meer net als Mirjam, zeg maar, vanuit een soort rationele overtuiging. En ik heb wel een soort radicale omkeer daarin meegemaakt. Was op een conferentie van vrij zijn. Ik geloof in de langzame route, zeg maar, van rouwbedrijven en uiteindelijk daar weer bovenop komen. Maar ik geloof ook in die snelle verandering die je kan meemaken. En ja, dat is mij toen overkomen en daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Hoe reageerde de kerkelijke omgeving, Mirjam, bij jou? Je zat in de kerk waar je ook vele jaren predikant bent geweest. Hoe ging dat?
Ik heb eigenlijk heel weinig mensen op dat moment gesproken. Ik trok me terug en dat deed geen activiteiten meer. Ik kwam er niet meer. Nee.
Dus maar heb je jezelf echt meteen teruggetrokken, zodat er ook niet een bepaalde reactie hoefde te komen uit de
klopt.
Kerk?
Ja, ik vond dat ik op dat moment me terug moest trekken uit het kerkelijk leven. En eigenlijk uit alles wat ik deed.
Hoe pakte de kerk bij jullie de scheiding op, Rolf?
Ja, ik heb eigenlijk wel heel veel steun ervaren in de gemeenschap van de kerk, zeg maar. In de zin van dat zowel mijn voorganger als de mensen in de kerk echt meeleefden vanuit hun hart. En naast me kwamen staan. Dus ik heb ook niet, wat je soms wel eens hoort, zeg maar, oordeel of ik weet niet wat, gehoord daarover. Ja, dus in die zin wel als heel vertroostend wel.
Als we eens terugkijken, hoe reflecteren jullie op het mislopen van je huwelijk? Denk jij, Rolf, van als ik het zus en zo had gedaan, was het misschien wel anders gelopen?
Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat we wel echt beide aan de bak zijn gegaan. En dat ik nu terugkijkend denk van, dit was, ja, je zou kunnen zeggen, helaas wat erin zat. Misschien heb ik het te lang laten sudderen. En dat zou ik, zeg maar, nu anders doen. Ik denk dat ik daarin, zeg maar, een stukje gezondheid verloor. En dat ik dat nu, met de kennis ook die ik nu heb, anders zou doen dan toen. Maar reflecterend op de situatie, denk ik wel, ik heb er alles aan gedaan. Ja.
Ik herken eigenlijk wel wat Rolf zegt. Als je terugkijkt, dan was dit het zo en heb je er alles aan gedaan. En zo voel ik het zelf ook, dat we er alles aan gedaan hebben. Ja, ik denk, als ik het huwelijk was aangegaan als degene die ik was toen ik 36 was, was het heel anders geweest. En tegelijkertijd heb ik blijkbaar dit proces ook alleen maar zo kunnen doorlopen, omdat ik met hem getrouwd was. Dus ja.
Je kunt het niet meer uit elkaar trekken,
nee,
om het helemaal
nee.
te bedenken van, als
nee,
we nou
want,
zus of zo hadden gedaan, was het anders gegaan.
Nee, dat denk ik niet.
Het wordt natuurlijk vaak gezegd, als er een derde in het spel is, om hem even zo te zeggen, Dan wordt vaak gedacht dat dat de reden is dat een huwelijk klapt. Maar hoe kijk jij daarop terug? Van, had je daar nog dingen anders in kunnen of willen doen?
Nou ja, ik denk dat als ik terugkijk, dan kon dat gebeuren omdat ik voor mezelf de beslissing al genomen had dat mijn huwelijk geen toekomst had. En omdat ik dat al tegen mijn ex gezegd had, dat ik wilde scheiden, daardoor ontstond er ruimte. En het verlangen naar genegenheid, naar aandacht, gezien worden, geliefd worden. Dat verlangen was al zo groot. Maar dat werd op de een of andere manier nog soort beteugeld, omdat ik getrouwd was. En ik dat niet uitgesproken had nog naar mijn ex, dat ik dat niet meer wilde. Maar op het moment dat ik uitsprak naar hem dat ik geen toekomst meer zag in ons huwelijk. Ja, bij mij veranderde dat ook. Bij mij ging er een knop om.
Rolf, hoe is jouw contact met jouw ex-vrouw?
Nou, op dit moment hebben mijn kinderen zeg maar ieder een eigen plek. Mijn drie oudsten wonen allemaal kamers. En mijn jongste woont bij haar moeder. Die is bijna 16. Dus ja, wij hebben eigenlijk weinig contact. En dat is meer functioneel. Bijvoorbeeld laatst kreeg ik nog een vraag over van... kun je dan en dan voor de voetbal rijden, zeg maar? Want ik kan niet. Nou, dan kan ik. Dus zodoende hebben we contact, zeg maar. Maar niet op andere momenten.
En hoe was dat de afgelopen jaren?
Nou, we hebben niet een contact gehad waar de kinderen nu van zeggen van... jippie, jay. Nee, dat zou ik ze gunnen.
Het zou mooi zijn, maar het is gewoon heel moeilijk om goed contact met je ex te hebben.
Ja. Ik spreek voor mezelf.
Ja, maar geldt voor veel gescheidenen.
Dat zal zeker, ja. Ja, maar goed, ja, iedereen heeft zijn eigen situatie. Ik bedoel, mijn vrouw, zeg maar, die heeft ook een ex-partner. En die hebben gewoon, ik geloof één keer in de maand een beetje een gesprek met thee of meer erbij, zeg maar. Dus dat kan ook.
Het goede voorbeeld hoe het kan.
Ja. En ik denk, kijk... De kinderen, zeg maar, spelen wat mij betreft daarin wel een centrale rol. Ik denk, als kinderen kunnen zeggen van... We zijn blij met hoe jullie het contact vormgeven. Dat zou mijn ideaal zijn, zeg maar. Maar goed, tegelijkertijd, net als dat een scheiding zeg maar niet voorzien is als je gaat trouwen... kun je dit ook niet zomaar even met woorden bedenken. Dus ja, het is een beetje aan gebrokenheid onderhevig, denk ik.
Ja. Jullie zijn nog vrij kort uit elkaar, Mirjam. Hoe zou jij het contact met je ex het liefst voor je zien?
Je blijft natuurlijk altijd samen ouders van je kinderen. En tegelijkertijd vind ik het echt heel erg ingewikkeld... om dat nu op dit moment vorm te geven. Dus ik leg hem geen stroopbreed in de weg, natuurlijk niet. Ik stimuleer mijn kinderen om zich aan de afspraken te houden... om naar hun vader toe te gaan. Maar ook dat is een rationele keuze, want... Als ik mijn gevoel daarin laat spreken, dan gebeuren er andere dingen.
Ja. Deze podcast gaat ook over scheiden in christelijk Nederland. Dan zou je ook nog kunnen denken, oké, een soort van christelijk scheiden, bestaat dat? Kun je dit op een christelijke manier doen? Wat denk jij daarbij, Rolf?
Nou, ik kan misschien wel een praktisch voorbeeld geven. Kijk, WhatsApp is natuurlijk gewoon helemaal in, hè? Ook met gescheiden mensen waarschijnlijk. Ik trainde mezelf, zeg maar, op een gegeven moment wel om dan... te vragen, zeg maar, aan God, lees u even mee. En er kwamen ook altijd wel weer gedachten dat ik dacht, oh nee, die emotie moet er even uit. En ik liet het ook wel zien aan een paar goede vrienden van mij. En dan zeiden zij van, nou, als je dit eruit haalt en dat eruit haalt, dat zou ik eruit... dan komt het wel goed over.
Ja, dat is heel verstandig.
Ja, dat noem ik wel christelijk scheiden, als je dat dan zo op die manier zegt.
Ja.
Als jij je vraag stelt, Daniel, dan moet ik vooral denken aan van... en mag je überhaupt scheiden? Dat is dan de eerste associatie die dat bij me oproept. En christelijk scheiden, ja, dat vind ik wel heel ingewikkeld hoor.
Ik bedoel, christenen zijn wat dat betreft ook niet anders dan seculiere mensen.
Nee, en tegelijkertijd, dat kan ik niet, dat zeg ik dan over mezelf. Hè. Dan denk ik van, ja, je hebt altijd gehad over een wedergeboorte. Van binnenuit veranderen, door de geest veranderen. En tegelijkertijd, die gebrokenheid is dan dus zo krachtig en zo heftig. Dat al dat andere dus blijkbaar domineert. En dat vind ik dan voor mezelf wel een tegenvaller.
Maar om daar dan op aan te sluiten, denk ik van ja, maar dat is ook, denk ik, een van. Ik wil ook niet heel goedkoop of doen, maar wel een van mijn motivaties om het buiten mezelf te zoeken. Ja. Want ja, ik val mezelf inderdaad erg tegen.
Ja, ja dat herken ik wel. Ja. Op een gegeven moment zat ik een keertje in een dienst bij een vrienden, een predikant. En die zei toen, ik onthoud echt niet zo heel vaak iets van een preek... maar die zei toen van over Johannes op Patmos... en die dan zegt van, Heer, hoe moet het met mij in uw kerk? En dat was alsof het mijn vraag was. En op dat moment heb ik wel kon ik God wel voelen. Maar dan komt het dus inderdaad van buitenaf, wordt het je aangereikt.
Ja. Ja.
Ondanks mijn falen en ondanks mijn gebrokenheid. Ja.
Ja, mooi over hoe jullie erover vertellen. En ook nogmaals heel moedig, Rolf, Mirjam, op de manier waarop jullie erover gesproken hebben en wilden vertellen hier in deze podcast. Dank voor het delen van jullie verhaal. En alle goeds voor de toekomst.
Graag gedaan. Dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.
En jij bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je reageren? We vinden het leuk om van je te horen. Mail dan naar gebrokengelofte@nd.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel de serie dan met anderen. En geef Gebroken Gelofte in je podcast-app sterren, zodat anderen deze serie makkelijk kunnen vinden. In de volgende aflevering praat ik met de relatietherapeut Annemarie van den Hee. Kan een scheiding worden voorkomen als een stel zich op tijd voor een serie goede gesprekken had gemeld bij de relatietherapeut? Hoe maak je de keuze wel of niet uit elkaar gaan? En heeft een serie gesprekken nog zin als je toch uit elkaar gaat? Vind je het mooi dat we deze podcastserie hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Al voor €2,50 per week kun je al onze artikelen lezen. Kijk op nd.nl/abonnement. Dank aan het team met wie ik deze Gebroken Gelofte heb gemaakt. Redactie en conceptontwikkeling Marien Korterink, Judith de Ruiter en Herman Loonstra. Adviseur Anje Slootweg, Robin de Wever voor de audio en Koen Jansen voor de vormgeving.